Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 118, het eerste vers. Laat ieder z'Heeren goedheid loven. Psalm 118, het eerste vers. U zal worden voorgelezen Markus 10, de versen 35 tot en met 45. Ik herhaal Markus 10, vers 35 tot en met vers 45. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Tot en met 45. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zowat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen: Ge weet niet wat ge begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word? En ze zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen ze het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119... En daarvan de versen 7, 17 en 18. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de basisscholen, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt. Met uw voorgelezen Bijbelgedeelte. En ik lees u dan in het bijzonder vers 43. Waar de Heer Jezus het volgende zegt. Doch alzo zal het onder u, discipelen, niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. Het gaat in deze tekst en het gaat vanmorgen over het dienen in Gods kerk, over het dienen in de gemeente Gods. En dan beluisteren we in dit gedeelte in de eerste plaats een waarschuwing. In de tweede plaats een aansporing. En in de derde plaats zien we ook het voorbeeld. We gaan dus stilstaan bij het dienen in de gemeente Gods. En dan letten we in de eerste plaats op een waarschuwing. Als de Heere zegt in vers 43, doch alzo zal het onder u niet zijn. Zo moet dat niet, mijn discipelen. Want dat is fout. Dat is zonde. Dat bedoelt de Heere in de eerste plaats. In de tweede plaats voegt hij daaraan toe een aansporing. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En de Heer herhaalt dat in vers 44. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal alle dienstknecht zijn. Dienaar en dienstknecht, dat zijn in de oorspronkelijke taal twee verschillende woorden. Dus de Heer herhaalt dat nog eens op een verschillende manier. En tenslotte, ja, wij geven ook wel eens voorbeelden. Dat maakt het onderwijs ook, dat geeft het handen en voeten, duidelijke voorbeelden. De kinderen krijgen dat ook op school. Dan zegt de juffrouw, kijk kinderen, een voorbeeld. En dan komt er een verhaaltje of iets wat je laat zien. Een levende steen bijvoorbeeld, een steen, hè, kun je zien, is een voorbeeld. En zo geeft de Heer ook een voorbeeld aan zijn discipelen. Hij geeft het voorbeeld. In vers 45. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen. De kanttekening zegt dan een losgeld voor velen. En zegt de Heer dus tegen die discipelen, u moet naar mij kijken. U moet mijn voorbeeld volgen. Want anders dan verdwaalt u. En dan raakt u van de goede weg af. Ik ben het goede voorbeeld. En in dat opzicht heeft de Heer als machthebbende gesproken. En niet als de schriftgeleerde. Dus het gaat vanmorgen over het dienen in de gemeente Gods. We letten in de eerste plaats op een waarschuwing. We letten in de tweede plaats op een aansporing. En we letten in de derde plaats op het voorbeeld. We zijn vanmorgen in de eerste plaats natuurlijk samengekomen om weer naar Gods woord te luisteren. Dat hebben we vorige week gedaan. En we mogen hier weer zitten en luisteren. En doen we vanmorgen weer. We werden weer 7 dagen gespaard en bewaard. Dat is Gods goede tierenheid. Gods verdraagzaamheid. Gods langmoedigheid, zegt Paulus in Romeinen 2 vers 4. En dat bewijst de Heer om ons de tijd te geven tot bekering. Nou, ik vraag me eenvoudig. Wat hebben u nu met die boodschap van Psalm 45... de afgelopen 7 dagen gedaan? Want dat zijn niet alleen maar zomaar woorden. Dat zijn ook zaken die de Heer meedeelt, die hij laat prediken en in deze wereld heeft neergelegd, opdat mensen de Heer bijvoorbeeld zouden lastigvallen, of ze die koning van Psalm 45 ook persoonlijk mogen kennen. Heb je dat nou elke dag gevraagd? Heb jij dat ook gevraagd, jonge mensen? Hebben jullie dat gevraagd? Je hebt misschien een mobiel. Je bent misschien naar school geweest. Je hebt misschien samen fijne dingen gedaan. Dat mag in zekere zin. En elke dag gevraagd of je die koning mag kennen. Want dat is het ene nodige. Dat is het allerbelangrijkste. Dat wil de Heer ook van ons horen. Hij heeft ons geschapen met verstand. Hij heeft ons geschapen met een tong en met een mond. En hij wil van ons horen dat we elke dag iedere keer opnieuw zeggen: Heer, mag dat nou ook mijn koning door genade worden? En God neemt het u kwalijk als u dat niet doet. Ik hoop dat ik zo duidelijk genoeg ben. Het zal natuurlijk ontzettend zijn als we God gaan ontmoeten. En we van die koning hebben geweten, maar daar helemaal geen zin aan hadden. Of geen belangstelling voor hadden. Of dat wij wel van die koning hoorden, maar zeiden: ja, dat is nog niet voor mij, maar dat is voor andere mensen. Dus ik ga weer verder met mijn werk. De Kaïn ook, hè, die ging een stad bouwen. God die ging Kaïn opzoeken. In hoofdstuk 4 van de Bijbel, Genesis 4. En zei: Kaïn, waar is je broer? En Kaïn, dat weet ik niet. Onverschillige man. Hij, het bloed van de aarde, ja. Toen ging Kaïn maar bij God weg en zei: ja, laat ik maar een stad gaan bouwen. En fijn dat Kaïn dat vond. Een stad bouwen, bezig zijn met de dingen van de aarde. En kinderen krijgen en druk bezig zijn met aardse dingen. En Kaïn is gestorven. De genadetijd verbeuzeld. En zo kwam die voor eeuwig om. Ik hoop dat dat niet voor u telt. En dat u nou achterliggende week veel die koning hebt nodig gekregen. Want daar begint meestal dat werk van genade. Dat we de Heere nodig krijgen. En dat we hem niet kunnen missen. En dat onze ziel schreeuwt naar God. Vanmorgen komt de Heere weer bij ons. En dan staan we stil bij een geschiedenis. Over het dienen in de gemeente God. We zijn op allerlei manieren bezig. We praten bijvoorbeeld, we preken. We ontmoeten elkaar. We zitten hier vanmorgen samen in de kerk. Maar wat is nu de essentie van het bezig zijn in de gemeente Gods? Voor alle gemeenteleden, maar ook in de ambten van ouderling, diaken en predikant. Dan heeft de Bijbel daar een heel mooi woord voor: dienen. En daarover gaat het vanmorgen. Hoe kwam de Heer eigenlijk op die opmerking dat hij zegt: alzo zal het onder u niet zijn, maar wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. Die zal uw dienaar zijn. Wel, dit gedeelte bestaat uit twee gebeurtenissen. De eerste gebeurtenis die vinden we in vers 35 tot en met vers 40. Twee van de discipelen van de Heer, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, twee kinderen van God, die vragen aan de Heer of ze te linker en te rechterzijde mogen zitten in zijn koninkrijk. Of ze dus een hele belangrijke plaats daar mogen innemen. Dat vraagt de moeder van die twee jongens. Jongens van een jaar of 20, 25. Salome heet die moeder. Dat blijkt uit Matthäus. En die vraagt dus uit naam van die jongens of zij straks in dat koninkrijk een hele belangrijke plaats mogen innemen. Calvijn merkt bij dat gedeelte, vers 35 tot 40, het volgende op. In de eerste plaats is daar toch iets van geloof in. Van echt geloof. Want niemand zag natuurlijk in de Heer Jezus een koning. De fariseeën niet, de schriftgeleerden niet, Pilatus niet, de Romeinen. Maar die twee discipelen wel. En dat zagen ze met het oog des geloofs. Hij is een koning. En wij zijn onderdanen van die koning. En nu is het hun begeerte om in dat koninkrijk van koning Christus een plaats te hebben. Dat is een geloofsverlangen. Het geloofsgelangen dat wekt de Heer in het leven van zijn kinderen. He, om een burger te zijn, om een burger te mogen worden van dat koninkrijk. Aan de andere kant zit er ook iets heel zondigs in die vraag. Want ze gaan dat rijk van Christus dus op een aardse manier benaderen. En dan krijg je belangrijke mensen en minder belangrijke mensen. Dan krijg je mensen die voorop lopen en achteraan staan. En ja, ze willen graag voorop lopen. Calvijn die zegt bij dit stukje, vers 35 tot vers 40. In deze gebeurtenis hebben we een duidelijke proeve. Of een duidelijk voorbeeld van de menselijke ijdelheid. Dus dat is aan de andere kant. Dus aan de ene kant geloof. En aan de andere kant zondige ijdelheid. Een totaal verkeerd omgaan met de dingen van het koninkrijk Gods. Nou, dat kan dus, hè. Ook Gods kinderen kunnen op een verschrikkelijke manier dwalen. En die hebben dus voortdurend die correctie en dat onderwijs nodig vanuit de schrift. Maar kijk, we kunnen natuurlijk zeggen, ja, dat voel ik zo. Maar dat kan dwalen. We kunnen ook zeggen, ja, dat heb ik van andere mensen gehoord, maar die kunnen net zo goed dwalen. Al Gods kinderen hebben voortdurende correctie nodig, voortdurend onderwijs nodig vanuit de schrift. En dat de schrift gaat spreken en gestalte krijgt in ons leven. Dat we ons voor 100% verbonden weten en wensen te buigen voor de schrift. Dat werkt de Heer door zijn geest. En dat werkt de Heer door zijn woord. En daarom komen Gods kinderen, als het goed is tenminste, graag naar de kerk. Want daar worden de schriften uitgelegd. Want het enige in een preek wat een dominee moet doen, dat is de schrift uitleggen en de schrift toepassen. Hij moet niet zeggen, gemeente, ik had eens bij mezelf gedacht dat dit. En ik zal u eens wat daar wat over vertellen. Ik zal u eens wat vertellen over de kabinetsformatie of over de politiek. Daar is een dominee niet voor geroepen. Een dominee is op de preekstoel geroepen om dat woord uit te leggen. En de Heer werkt door dat woord en door zijn geest. Zo corrigeert en zo onderwijst de schrift de gemeente Gods. En daarom is het elke zusdag, ook af en toe door de week, nodig om naar Gods huis te komen. Want daar wil de Heilige Geest ons onderwijzen. En corrigeren. En opvoeden in de leer die naar de godzaligheid is. En dat is niet alleen een begin. Maar het heeft ook een verdere voortgang, een verdere verdieping. Vandaar dat de dichter zong in Psalm 84, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der lege schare God, zij mij uw huis, uw tempel zijn. En soms, dan wordt het wel eens in Gods huis, de hemel. Gaat de hemel zomaar open? En laat de Heere in zijn huis zien wat er nu bij hem voor zijn kinderen te krijgen is. Dat zijn ontroerende momenten die nooit meer vergeet. Dus de Heer die gaat die discipelen onderwijzen. Hij hoort die vraag en hij waarschuwt voor dat geweldige, hoogmoedige, ijdele bestaan. Nu komt er een tweede stukje in dit gedeelte en dat begint bij vers 41 tot en met vers 45. En als de andere 10 dit hoorden, vers 41, begonnen zij het van Jacobus en Johannes. Nu stop ik even. Want nu komt er ook weer iets heel verdrietigs. Twee discipelen hebben dus aan de ene kant door geloof, aan de andere kant uit ijdelheid, een stuk zondigheid, een bepaald verlangen geopenbaard. En de Heer zegt nee. Nee. Dat is onjuist. Dat komt niet op uit die wortel van de ware verbrokenheid. En dan gaan de andere 10 reageren. Nou zegt, het is toch begrijpelijk. Ja, maar hoe reageren? En dan lees ik nog een zinnetje wat ik ergens las in een commentaar en wat ik toch wel mooi vond. En wat ook voor vandaag de dag toch wel geweldig veel betekenis heeft. Ik zal dat zinnetje eerst even voorlezen, want het is een zinnetje wat dit hele gedeelte eigenlijk heel goed uitlegt. Nederigheid is bedroefd over de zonden van anderen. Hoogmoed ergert zich erover. Misschien kunt u het onthouden. Nederigheid is bedroefd over de zonden van anderen. Hoogmoed ergert zich erover. Dan gaan we terug naar vers 41. Begonnen het zeer kwalijk te nemen. Er staat niet, ze waren zeer bedroefd. Integendeel, ze werden zeer geërgerd. Dus wat kwam er nou bij die andere 10 openbaren? Een enorm stuk hoogmoed. Ze waren helemaal niet bedroefd over de vraag van Johannes en Jacobus. Integendeel, ze vonden dat maar een verkeerde vraag. Zij wilden ook wel graag zo belangrijk zijn in dat koninkrijk. Nederigheid is bedroefd over de zonden van anderen. Hoogmoed ergert zich eraan. Misschien toch wel een zinnetje om eens heel lang over na te denken. Heb je ook een buurman die zondags het gras maait? Heb je ook een buurman die zondags zijn auto wast? Hebben jullie ook vrienden die zondags gaan zwemmen op het strand? En maar praten, hè? Die buren van ons dominee op zondag het gras, maar ik ben er zo op tegen en... Ik ben daar bedroefd over. Hoogmoed ergert zich aan zonden van anderen. Nederigheid is er bedroefd over. We laten met het bespreken van zonden van anderen wel iets van onszelf zien. En soms is dat niet altijd even mooi. Doet het ons pijn. Als we medereizigers naar de eeuwigheid zich zien verharden. Niet meegaan naar Gods huis. Als we medemensen in de kerk opzien gaan in zonden, verbreekt dat ons en maakt dat ons bedroefd. Dat is de wortel van de nederigheid. En de hoogmoed, die ergert zich aan alles. Dat is hier dus aan de hand. Ze namen het zeer kwalijk. En dan gaat de Heere die 12 discipelen in hun ergernis en in hun hoogmoed onderwijzen. Dan geeft hij een voorbeeld van de koningen die macht uitoefenen. En die die macht op een verkeerde manier gebruiken, dus misbruiken, dat wordt bedoeld. De aardse koningen, denk aan Augustus, denk aan Herodes enzovoorts. En dan zegt de Heer in vers 43, maar zo moet dat onder u niet zijn. En dan waarschuwt de Heer in de eerste plaats, ja, voor hoogmoed. Helemaal uit het verband komt dat naar voren. En waarschuwt de discipelen voor de zonde van hoogmoed. Want zo is het in het paradijs begonnen. Zo woekert dat kwaad voort in onze samenleving, in onze kerk en in ons leven. Gij zult als God zijn. Satan fluistert dat in. Ik weet het toch wel beter dan de Bijbel en dan God. Ik heb toch zo mijn eigen leven. Dan zegt de Heer tegen zijn discipelen. Zo zal het onder u niet zijn. Pas pas op Petrus, pas op Johannes, pas op Jacobus voor die verwoestende wortel van de hoogmoed. En zo zegt de Heer dat ook vanmorgen. Zo is de zonde begonnen. En zo woekert de zonde voort. En zo kunnen we ons ergeren. Niet aan onze eigen zonde, maar aan anderen. En wat is het een zegen. Als die hoogmoed door Gods genade en door de Heilige Geest wordt veranderd in ootmoed. Dat vinden wij de grote apostel Paulus. Als hij in een van zijn brieven opschrijft. Mij, de allergrootste der zondaren, de minste der heiligen, is barmhartigheid geschied. De eerste waarschuwing dus voor hoogmoed. Een andere waarschuwing die er ook in ligt, dat is een waarschuwing voor vijandschap. Want het was natuurlijk toch iets onder die discipelen, wat een geweldige hoop wrok en verbittering met zich meebracht. Wat dachten die twee broeders wel? Jacobus en Johannes, dachten ze nou dat ze een streepje voor hadden op Petrus en Andreas? En hoogmoed voert ook meestal tot vijandschap en wrok. Alzo zal het onder u niet zijn. De Heer waarschuwt ook voor de zonde van de tweedracht. En want die twee discipelen die deden iets in tegenstelling tot de andere tien. En ja, binnen de kortste keren krijg je daar woorden en tegenstellingen. De een was nog beter dan de ander. Doch alzo zal het onder u niet zijn. De Heer heeft dat toen 2000 jaar geleden gezegd. En hij waarschuwt er ook vandaag nog voor. In het midden van de gemeente. Maar ook in de ambtelijke dienst. We gaan zo meteen een broeder bevestigen. Een andere broeder mag straks, als de Heer dat geeft, gaan dienen in het midden van de gemeente. Om die goede boodschap te brengen aan zondige mensen. Maar laten we voor één ding oppassen. Dat die wortel van de hoogmoed en van de tweedracht en van de verbittering geen kracht doet in ons leven. Ik hoop dat we daarvan doordrongen zijn. De Heer zegt dat tegen zijn discipelen, opdat ze daarover nadenken. En dat ze de Heer nodig krijgen om in dat opzicht die geestelijke strijd te strijden. En dat is niet in eerste plaats een strijd met iemand anders. Maar een strijd met de boosheid, zelfs na ontvangen genade, die er schuilt in je eigen hart. Hebben jullie daar nou ook zo'n last van? We kunnen opsommen, hè, de wereld, jongen, dat is toch erg. En de duivel, dat is nog erger. En de zonde, dat is zo verschrikkelijk. Dat is allemaal waar, hoor. Maar waar kwam dit nu vandaan? Dat Johannes en Jacobus die vragen, kwam uit hun hart. Dat komt uit de boosheid van ons bestaan. Pas op, zegt de Heer. Alzo zal het onder u niet zijn. En als God nou genade verheerlijkt, dan verbreekt hij dat hart. Dan lees ik in de schrift van een verbroken hart en van een verslagen geest. Dat is onze eerste gedachte, een waarschuwing. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. Dan lezen we in vers 43 en 44. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal u alle dienaar zijn. Nou, eerst maar even dat groot worden. Dat kunnen we dus op de aardse manier interpreteren. En dan gaat het over veel geld, veel macht, veel roem. Een grote en belangrijke naam onder de mensen. Maar dat bedoelt de Heer natuurlijk niet. Hij bedoelt groot in dat koninkrijk Gods. Een naam dus in dat koninkrijk Gods. Daar kun je dus ook groot in worden. Dat is een hele wonderlijke grootheid. Dat is een grootheid die bestaat in de beoefening, in het praktiseren van kleinheid. Want even verderop in de Bijbel zegt de apostel Paulus, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat zijn natuurlijk hele diepe dingen om over na te denken. De wereld zegt, als je sterk bent, dan ben je machtig. Als je geld hebt, of de Bijbel zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is bruikbaar voor de Heer. Dus als je groot wil worden, dat kan dus, dan hoort daar iets bij. Dan zult u een dienaar zijn. En voor dienaar staat daar het woord diakonos. Dienaar. En om het nog verder te verduidelijken, voegt de Heer er in vers 44 nog iets aan toe. Daar ziet u dienstknecht, allerdienstknecht. En daar staat in de oorspronkelijke taal doulos. En dat is eigenlijk een vertaling van slaaf. Die zal u aller slaaf zijn. Dat zijn natuurlijk ontroerende gedachten, hè? Om een groot te zijn voor God. En voor Jezus. En in de gemeente Gods. Daar hoort een dienstknechtsgestalte bij. Een dienstknecht. Dat wordt je door genade. Dat is altijd genade. Hè? Paulus zegt dat ook. Mij, de allergrootste der zondaar, is barmhartigheid geschied. Een dienstknecht, dat wat je voor je leven. Maar zo'n dienstknechtsgestalte, gemeente. Die de Heer dus door genade werkt. En die de kinderen Gods, door de Heilige Geest ook mogen beoefenen. Die dienstknechtsgestalte. Ja, die geldt aller. En zo is de plaats belangrijk. Hè? Vers 44, die zal allerdienstknecht zijn. Nou, kun je er een poosje over nadenken. Je hebt wat aangename karakters, je hebt wat minder aangename karakters. Misschien is die Thomas wel niet zo'n aangenaam mens met al dat getwijfel en al dat getop. Thomas, man, schiet nou op, jongen, dat de Heer is waarlijk opgestaan. En die Thomas met Tobbe. 7 dagen lang. Ik kan me zomaar voorstellen dat de discipelen hebben gedacht, dat is toch hopeloos met die Thomas. Alle dienstknecht. Toch ook die Thomas maar een plek. Gunnen en hem met zijn liefde, met je liefde omringen. En dan die Petrus die iedere keer zijn mond voorbij praten. En dan weer hard liep te roepen dat hij met de Heere zou sterven. En de Heere heeft verloochend enzovoort enzovoorts. Alle dienstknecht. Niet één uitgezonderd. Van die gemeente Gods. En dan dienen. Ja, als een slaaf. Zoals Johannes de Doper dat zegt. Dat hij nog niet eens waardig is om de schoenriem te ontbinden. Dus dienen in het allen. Dienen in oprechtheid des harten. Dienen ook aanhoudend. Want dat bedoelt de Heer ook. Dat we daar niet van mogen afwijken. Wie de eerste zal willen worden, die zal u alle dienstknecht zijn. Want daaraan verbindt de Heer zijn zegen. Hij verbindt zijn zegen niet aan een hoogmoedige gestalte, maar aan een ootmoedige, aan een dienende gestalte. En dat oprechte dienen, ik moet nog even iets bijzeggen. In het evangelie, in Lucas 10, dan lezen we over Martha, die was veel bezig met dienen. Dat deed ze uit de liefde van haar hart, maar het was wel verkeerd. Want ze was daar bezig met aardse dingen, terwijl de Heer juist aan het onderwijzen was over de geheimen van het Koninkrijk Gods. We dienen altijd in de eerste plaats rondom de dingen van dat Koninkrijk Gods. Zoek eerst dat Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Een voorbeeld, gemeente, een aansporing. En wat komen we daar als gemeente, maar ook Gods kinderen en als ambtsdrager, nou niet een beetje, wat komen we daar toch voortdurend alles in tekort. Heb u dat nou ook wel eens? En zo veroordeeld over de wereld gehad. Omdat je eigenlijk weer loopt te redeneren en te heersen en te dienen. Maar kijk, de schuld van het ongeloof kunnen we nooit op God schuiven. Kunnen we ook niet op een ambtsdrager schuiven. Kunnen we ook niet op een kerk schuiven. De schuld van dat ongeloof die kunnen we alleen maar neerleggen bij onszelf. Omdat we onze simpelweg niet voor ogen hebben. Om u als een slaaf in het rijk van de koning te dienen. En wat is dat dan, een beschamende en tegelijk een noodzakelijke aansporing? Te zal uw dienaar zijn, alle dienstknecht. En dan tenslotte nog één gedachte. Want nu heeft de Heer iets gezegd wat voor ons van nature onmogelijk is. En zelfs na ontvangen genade ook elke keer weer zo moeilijk is. Voor Petrus was dat moeilijk. Kun je lezen in Galaten 2. Voor Noach was dat moeilijk. Nadat hij uit de ark was gekomen, dan is die dronken, dat dienen, die dienende gestalte. Voor Martha was dat moeilijk, want hij was weer met de verkeerde dingen bezig. En zo is dat elke keer weer zo moeilijk. En elke keer kom je daarin te weten je enorme tekort, je geweldige aardsgezindheid. En dan voegt de Heer er nog een voorbeeld aan toe. Woorden wekken, zeggen wij. Woorden kun je iets door opwekken. Maar voorbeelden strekken. Voorbeelden maken diepe indruk. En dan gaat de Heer een voorbeeld geven in vers 45. En dan zegt de Heer niet, dan moeten jullie allemaal eens kijken naar Thomas. Want dat is een man die je toch echt voortdurend wel vraagt, is het nou wel echt waar? Nee, ze mogen niet kijken naar Thomas. Dan moeten jullie ook niet kijken naar Johannes, want dat is de apostel der liefde. En die heb ik bijzonder lief en daar kun je dus veel van leren. Dat is wel zo. Maar hier, als het gaat over het dienen, in gehoorzaamheid, in geloof, geeft hij een heel ander voorbeeld. Want ook de zoon des mensen, dan gaat hij iets zeggen over zichzelf. De Heer kwam als machthebbende. Dan zegt hij, discipelen, u weet dat ik geboren ben in Bethlehem. U weet dat ik ben opgegroeid in Nazareth. U weet dat ik de Zoon van God ben. God uit God, licht uit licht. Ik heb de menselijke natuur aangenomen. Een ontluisterde menselijke natuur. Ik ben God en mens in één persoon. Ik ben de Zoon met de Zoon des mensen, de Zoon van God. Ik ben nu gekomen, niet om te heersen. Ik ben gekomen in de eerste plaats om te dienen. En dat dienen van de Heer, daar kreeg de tijdens zijn omwandeling op aarde heel duidelijk gestalte. Toen hij door Samaria moest gaan. Dacht u nu dat een Jood, die zo'n diepe minachting hadden voor die Samaritanen, door Samaria gingen? De Zoon des Mensen ging door Samaria. Om daar met een vrouw contact te zoeken. Die al 5 mannen had gehad. En die haar man nu was niet is. We zouden er met een boog omheen lopen. Christus ging. Want het was een gegevene des vaders. Daar zou hij zijn leven voor geven. Een zaligmaker. Die in Jericho. Dwars tegen alle verwachtingen van de mensen in. Bij zo'n diep geminachte tollenaar Zacchaeus. Zegt Zacchaeus. Vannacht wil ik bij jou overnachten. En vannacht zal ik in jouw huis dingen doen. Nou, de mensen hebben gemopperd, gemeente. Dat waren ze helemaal niet mee eens in Jericho. Het wel gedaan. Een zaligmaker. Die, terwijl hij natuurlijk ook in zijn menselijke natuur moe was, 's nachts op bleef zitten. Om zo'n hoogmoedige Nicodemus te ontvangen met zijn vragen. Een zaligmaker. Die zelfs zijn vijanden heeft lief gehad. Want er kwamen een keer 10 Melaatse mensen. Alle 10 geweldig Melaats. Alle 10 even ziek. Alle 10 geroepen, ontferm u onze. Maar 9 van de 10 hadden aan de genezing genoeg. En toen ze bij wijze van hun genezing binnen had, toen zei ze, nou hebben we niet meer nodig, nou kunnen we het zelf weer. Ze sloegen de Heer in zijn gezicht. Alleen die ene Samaritaan die kwam terug. En Christus wist dat van tevoren. Hij ze toch alle 10 genezen. Dus alle 10 die weldaden in dit tijdelijk leven ruim en rijk geschonken. Hij zei niet van, oh dan gaan jullie dat misbruiken en dat doe ik bij die ene wel en bij die 9 niet. Eerst maar eens kijken of het echt is. Dus alle 10 dat geschonken. En zo deelde hij uit. Zonder prijs. Wijn en melk. En tenslotte, zo'n 7 dagen voor de kruisiging, dan huilen voor Jeruzalem. Moet je je eens voorstellen dat je voor je moordenaar staat. We zouden misschien agressief worden. Of de moordenaar van je kind. We zouden het ontzettend ermee oneens zijn. En Jezus stond voor de poorten van Jeruzalem. En hij weende over haar. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dan voegt de Heer er nog iets aan toe. En dat wijst op zijn middelaarswerk. Om zijn ziel. Een ziel betekent in de Bijbel zijn hele persoon. Dus zijn lichaam. Zijn uiterlijk, zijn innerlijk, zijn hele bestaan om zijn ziel te geven tot de rantsoen. In het woordje rantsoen, daar ligt betaling in. Een slaaf kon je kopen, dus een ellendige slaaf, die kon je door geld kopen om dus mensen los te kopen uit de zonde. Om zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losgeld voor velen. Ja, het laatste woordje vind ik toch nog wel belangrijk om er even iets van te zeggen en dan gaan we eindigen. Sommigen zeggen, is dat velen in tegenstelling tot allen. Dat is nou juist weer verkeerd. Want dan gaan we zo'n mooi woordje weer, als het ware, beperken en zeggen, ja, het is niet allemaal, nee, het zijn er maar velen. Dan zijn we de schriften weer aan het verdraaien. Dat woordje velen, dat staat er in tegenstelling tot weinigen. Om een ziel te geven tot een losgeld voor velen. Wanneer zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Denk erom, gemeente. Die gezegende koning is in zijn schoonheid, in zijn gewilligheid, in zijn dierbaarheid, in zijn kostbaarheid, een zaligmaker van velen. En dat is met een gemeente die hij verzamelt. Een Samaritaanse hoer. Een vijandige Saulus van Tarsus. Een verachte tollenaar uit Jericho. Een verlamde in Capernaum. En zo heeft koning Jezus tijdens een omwandeling op aarde die velen al vergaderd. De Pinksterdag 3000. En zo gaat dat evangelie van die dienende zalig maakt ook vandaag nog uit. In een verloren wereld. Hebben u die dienende zaligmaker nou nodig? Weet u, die krijgen we nou nodig. Als heel ons leven een puinhoop is. Is het niet anders meer over dan één grote puinhoop. Van zonden en verlorenheid. Dan hebben we die dienende zaligmaker nodig. En dan gaat in hem schitteren en glans krijgen. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. In zijn vernedering, die als hij gescholden werd, die wederschold. In zijn verhoging. Als die gezegende middelaar de zaligheid toepast. En zo een gemeente in deze wereld verwerft. En samenbrengt. Tot het eeuwige leven. Jong en oud. Kan er niks aan doen. Maar er is geen betere dienst dan de dienst van deze koning. En ik kan u die koning van harte aanraden. En aanbevelen. En er is geen ongelukkiger leven dan een leven in gehoorzaamheid aan de wereld en aan de Satan. Want dat is hier af en toe al zo onnoemelijk leeg. En dat eindigt ook een keer in de totale leegte. En dan komt die koning in zijn woord bij u. Dan vergaat die koning hopeloze gevallen. Dan zegt die koning tegen een vrouw die 12 jaren bloed gevloeid had en al maar erger was geworden. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Dan wandelt hij nog in ons midden. Och, die hem aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we op Psalm 111. En daarvan het tweede vers des Heren. Werken zijn zeer groot en wat er verder volgt. slotzang gemeente, Psalm 23, het eerste vers. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.